We zijn hier in de bibliotheek ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis. De Maand van de Geschiedenis is in oktober altijd en dit jaar is het thema arm en rijk. Nou, in de bibliotheek willen we daar graag ook wat aan doen. We hebben dat gecombineerd met onze serie over Kapelse schrijvers. Vandaar dat we hier in de bibliotheek te gast hebben Nelleke Manneke. Nou, ze is eigenlijk niet echt de gast, want ze werkt ook in de bibliotheek. En Paul Weiling, beide schrijvers woonachtig te Kapelle. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag over jullie band met Kapelle. Nelleke, wat is jouw band met Kapelle?
Nou, je zei het zelf al, ik woon in Kapelle aan de IJssel. Ik ben niet geboren in Kapelle. Ik kom wel, zoals heel veel Kapellenaren, uit een Rotterdamse familie. En zelf ben ik hier gewoon komen wonen in 1991, omdat er hier een leuk huis stond en ik een huis zocht. Dus dat is eigenlijk mijn band met Kapelle.
Mijn eerste band. En geldt dat voor jou ook, Paul?
Nee, bij mij ligt het iets anders. Ik heb een sterke band met Kapelle, maar ik ben hier dan ook geboren en getogen. In de mooiste wijk van Kapelle, dat is de Oude Plaats, Mauritsstraat 35.
En waarom is dat de mooiste plek van Kapelle?
Nou, dat is gewoon omdat ik daar opgegroeid ben, daar een zorgeloze, onbezorgde jeugd heb gehad. Met rondom in de weilanden, boerderijen, de dijk met de IJssel, de scheepswerven, kikkers zoeken, kikkervisjes. Echt geweldig. Ik kijk daar altijd met veel plezier op terug. En daarnaast heb ik ook bijna helemaal even in Kapelle gewerkt. Bij de brandweer, bijna 40 jaar bij de brandweer gewerkt. In Kapelle.
En was dat spannend bij de brandweer in Kapelle?
Ja, ik heb een moordjob aangehad. Bij de brandweer gebeurt er natuurlijk veel. Er gebeurt veel waarbij de brandweer moet optreden, zo moet ik het zeggen. En door die brandweer leer je ook de gemeente van A tot Z kennen. Want je komt overal, je hebt overal mee te maken met evenementen, met brand, hulpverlening. Vaak ellende, maar ook een heleboel leuke dingen. Dat heeft die band zeg maar, met de gemeente versterkt.
Ja, brandweer, alle jongens willen het worden waarschijnlijk. Maar ik heb ook inderdaad wel zoiets van, dat is best wel een gevaarlijk beroep. En ook wel een hoop nare dingen. Maar misschien ook wel leuke dingen.
Nou ja, kijk, het heeft nare kanten, het vak van brandweerman. Maar het is toch een leuk vak, omdat je mensen kan helpen. Dat is gewoon fijn. En gevaarlijk, ik zeg altijd, maar er is niets gevaarlijk als je weet wat je doet.
Wat vinden jullie nou typisch Kapels?
Ja, we hebben het er net ook al een beetje over gehad. Wat typisch Kapels is, denk ik wel de combinatie van oud en nieuw. Het nieuwe deel is heel modern, eigen tijd, moderne wijken. Eigenlijk zou het bij Rotterdam kunnen horen, hoewel niet iedereen het daarover eens is. Maar het oude deel van Kapelle, het deel waar Paul is geboren en opgegroeid, dat is echt heel Kapels. Dat is ook herkenbaar. Dat heeft eigen verhalen, eigen geschiedenis. Herkenbare families, vaak met herkenbare Kapelse achternamen. En dat is denk ik het leuke, de combinatie van oud en nieuw.
Ken jij er een paar, Paul?
Ja, die zijn er genoeg. Krijgsman, Koolmees, Van Dam, dat zijn Van Kapelle natuurlijk, niet te vergeten. En met twee P's en met enkel P. Zeggen elkaar kennen, alles van elkaar weten. Dat is misschien typisch Kapels, iets van die oude wijken. Maar voor de rest is het toch een beetje stads geworden. Ik zeg altijd een dorp met stadse streken. Een stad met een dorpstraat en een dorp met een stadsplein. Daar zit eigenlijk alles tussen.
Ja. En je vindt dat ook typisch Kapels, dat die combinatie tussen oud en nieuw?
Nee, typisch Kapels hebben we net ook even over gehad. Een aantal bijnamen. Bijvoorbeeld, ik geef wel eens in een bejaardenhuis, hou ik wel eens een verhaal. En daar zegt men van wie ben jij er een als het echt oude Kapellenaren?
Ja, ja,
nou, dan noem ik die van naam van mijn moederszijde, mijn opa. En die heette Paul Krijgsman. En dan is van Paul de Kles. Hij was kruidenier en hij kwam overal aan de deur. Hij maakte overal zijn praatje. Dus dat was Paul de Kles. En dan weet men gelijk wie er is. Maar dan krijg je een vervolg. Ja, maar die was getrouwd met die. De broer is koster. En nou, zo gaat dat verhaal dan verder. En als ik nou kijk naar de beeldbank, waar ik lid van ben van de HVC. Daar zitten we met 9 man. Daar zijn 3 Kapellenaren. En die 3 Kapellenaren, die leren die anderen ook al die structuur.
Die bijnamen
en zo.
Die verbanden.
En daar zie je dus dat de import ook geïnteresseerd is en daarin dus.
Je noemde net de beeldbank. Kun je daar iets meer over vertellen? Want misschien dat de luisteraars niet weten wat het is en waar het te vinden is.
Ja, de beeldbank is een groep vrijwilligers van de HVC. Die scannen de collectiefoto van de HVC en van de gemeente. En die worden opgevoerd op een site, kapelleinbeeld.nl. En daar kan iedereen die foto's bekijken, waar ook ter wereld. Die foto's worden gescand, die worden eventueel gerestaureerd en ook nog eens beschreven. En daar komen ook veel die discussies waar we net over hadden.
Van wat is
er een van die? Want er staan natuurlijk mensen op die foto's. En er zijn hele discussies wie erop staat.
Kapelle is een goede plaats om te wonen. Als mensen zouden zeggen, die komen bijvoorbeeld uit Groningen en die willen hier in de buurt gaan wonen.
Als je zegt, de mensen komen uit Groningen en gaan naar het westen van Nederland. Als je al in het westen van Nederland woont of wil wonen, is Kapelle een prima plek. Veel groen, prima wonen, goede huizen, goede verbindingen met de stad.
Het overal snel.
Ja, veel Kapellenaren werken natuurlijk ook in Rotterdam. Dus daar ben je heel snel.
Ja, daar ben ik het mee eens. Het is opvallend dat... Dat in de jaren 50 en 60 heel veel Groningers en Friesen hier naartoe kwamen. En die juist Kapelle kozen, die gingen wel in Rotterdam werken, maar Kapelle kozen om te wonen.
We hebben jullie uitgenodigd omdat jullie Kapelse schrijvers zijn. Dus schrijvers die wonen in Kapelle. Nelleke, wat heb jij zo al geschreven?
Nou, ik heb een aantal boeken geschreven. Ongeveer 10. Ik schrijf niet alleen boeken, maar ik schrijf ook regelmatig artikelen. Artikelen in bundels, artikelen in tijdschriften. Om even terug te komen op de boeken. Ongeveer 10. En eigenlijk zijn bijna al die boeken in opdracht geschreven. In opdracht van instellingen die iets te vieren hadden vaak. En op zo'n moment zeggen van, nou, we vinden het leuk dat bij deze gelegenheid een boek verschijnt. Over onze achtergrond, onze geschiedenis, dingen waar we trots op zijn. Waar we misschien ook minder trots op zijn. Zou jij dat willen doen? Nou, om wat meer precies te zijn, ik heb veel voor de politie gewerkt. Ik heb een aantal boeken voor gemaakt, ook voor verschillende onderdelen van de politie. Over politievrouwen ook. En ik heb geschiedenis van een aantal instellingen geschreven.
De Van Kapelle Stichting bijvoorbeeld.
Van Kapelle Stichting, om terug te komen op het Kapelse. Het is een zorginstelling. En ik heb ook nog voor een aantal Rotterdamse zorginstellingen boeken gemaakt.
Je hebt er al zo'n 10 geschreven. Je hebt daar al een hele naam in dan eigenlijk. Maar hoe is dat nou zo begonnen eigenlijk? Want mensen komen niet zomaar naar je toe van,
nee,
wil je een boek
nee.
Voor me schrijven?
Nee, moet ik even heel goed nadenken. Hoe ben ik begonnen? Ik studeerde geloof ik nog geschiedenis. En toen was ik al met een onderwerp bezig waarvan ik dacht, nou, dat zou wel eens interessant kunnen zijn om daar eens iets meer mee te doen. En toen heb ik zelf een afspraak gemaakt bij de politie en gewoon die vraag daar neergelegd. En daar waren ze heel erg geïnteresseerd. Daar vonden ze het heel leuk. Dat maakten ze nooit mee, dat er iemand zelf het initiatief nam en met
grappig.
Die vraag kwam.
Ja.
En van het een kwam het ander.
Maar jouw specialisatie is geschiedenis. En daarbinnen dan de geschiedenis van de organisaties, kan ik dat zo zeggen?
Ja,
of niet zo?
Dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, ik ben daar wel door de loop van de jaren heen in gaan specialiseren. Ja.
En hoe pak je dat dan aan? Want je krijgt een opdracht. En,
ja,
en
wat je gaat doen is in eerste instantie heel goed praten met je opdrachtgever. Wat verwacht de opdrachtgever van je? Voor welk publiek ga je schrijven? Is het alleen voor mensen in het bedrijf of de instelling zelf? Of wordt het uitgegeven? Is het voor een groot publiek?
En je schrijft ook voor meer doelgroepen?
Ja, dat ligt helemaal aan de opdrachtgever. Wat de opdrachtgever wil, daar pas ik mij natuurlijk dan aan.
En dat is dan in woordkeuze of...
Ook de mate van detaillering natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld voor de rivierpolitie een boek gemaakt. Dat was bedoeld ook om aan buitenlandse gasten te geven. Dus sowieso is dat tweetalig. Ja. In twee talen heb ik dat gemaakt. En wat zij ook belangrijk vonden, ze waren heel erg trots op hun materieel wat ze hadden, hun boot. Dus daar is heel veel technische informatie in.
Dat is ook wel weer een vak apart.
Ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet alleen. Daar ga ik natuurlijk dan mensen voor raadplegen die daar heel veel verstand van hebben. De meeste instellingen hebben grote archieven. Soms geordend, soms ongeordend. In een kast, in een doos, ergens boven, ergens in een kelder. Daar ga ik dan natuurlijk ook mee aan de slag.
Hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Dat ligt aan de opdrachtgever. Het ligt ook aan de grootte van de organisatie en hoe oud de organisatie is. Ik heb ook eens een opdracht gedaan voor een instelling die was ontstaan in 1433. Ja, daar heb ik 2 jaar aan gewerkt.
Ja,
alleen maar om al de archieven te kunnen napluizen.
Hmm. Jouw opdracht is dus het schrijven en voor de vormgeving gaat jouw opdrachtgever zelf iemand zoeken of adviseer je daar nog in?
Is ook afhankelijk van de opdrachtgever. Soms heb ik daar zelf een grote stem in. Soms vind ik zelf materiaal waarvan ik denk van dit moet er, beeldmateriaal, dit moet er echt in. Maar vormgeving is een beroep apart. Dat kan ik niet zelf. Nee. Dat is zo gespecialiseerd. Nee. Dat laat ik liever aan de specialist over.
We zitten aan tafel met Nelleke Manneke en Paul Weiling. En we spreken over het Kapelse schrijverschap in het kader van Week van de Historie. Paul, welke boeken heb jij allemaal geschreven?
Ja, dat zijn er verschillende. De eerste aantal boeken wat ik heb geschreven waren vooral boeken waarin veel artikelen die ik in de loop der tijd had geschreven waren verzameld. Dus onder andere Toen en Nu, Geschiedenis en Herinneringen van Kapel aan de IJssel. Daarnaast Kapelse Historie, vroeger hoort erbij. Dat waren allemaal boeken met verzameling van artikelen.
Die artikelen die verschenen wekelijks? Of...
Niet speciaal structuur in. Wel eventjes in de IJsselpost toen. Maar vooral voor de historische vereniging, maar ook voor het Rotterdams Dagblad, wat er toen nog was, schreef ik wel eens wat. En toen kwam eigenlijk Arie van Wijngaarden van AVV Vakpers en die zei van joh, wat zonde eigenlijk. Nou heb het in die krant gestaan of in die nieuwsbrief gestaan, maar het is eigenlijk wel leuk om dat te verzamelen. En die heeft eigenlijk het initiatief genomen.
Dacht je op een goede maandagochtend, ik ga artikelen schrijven of
nee,
hoe is dat begonnen?
Dat kwam eigenlijk, vroeger schreef ik wel voor de schoolkrant. Dat
is wel leuk.
Ik ben eigenlijk geschreven door de nieuwsgierigheid van een brandweercommandant die ik had. Dat was Kloosterman. En die zei van, die oude wagen die waar jullie hiermee begonnen zijn, zijn daar foto's van? Waar is die gebleven? Nou, toen moest ik bekennen, er is helemaal niets van. Toen ben ik dat uit gaan zoeken en toen heb ik daar een artikel over geschreven. Voor die commandant kon ik laten zien, nou, er was al wel wat. Maar toen de historische vereniging ging toen een jaarboekje uitgeven. En die vroeg mij dat artikel voor het jaarboekje. En dat jaarboekje is 1 keer verschenen. En daar heeft dat verhaal in gestaan. En ja, zo is het eigenlijk verder gegaan.
Het lag eigenlijk ook heel dicht bij je beroep.
Ja, maar later ben ik dat breder, de geschiedenis van Kapellen. Vaak dingen uit nieuwsgierigheid. Mijn oma die had het altijd over de treinramp. En dat had ze als meisje gezien. De mensen die over de Schravenweg met lappen om haar hoofd liepen, dat waren dan gewonden. En dat heb ik toen voor kennisgeving aangenomen. En later, toen ben ik dat eens uitgezoeken. Toen heb ik het verhaal van die treinramp beschreven. Dus naar het archief geweest in Utrecht van de spoorwegen. En een verhaal daarvan gemaakt. Nou, dat is in de nieuwsbrief terechtgekomen. Ook nog in een krant. In de spoorwegen heeft het nog gepubliceerd.
Dus waarom was meteen een goed artikel?
Ja.
Ik denk altijd schrijven is ook een vak dat je moet leren. Maar dat ging eigenlijk heel makkelijk af.
Je moet dat wel leren. Want als ik mijn eerste verhalen zie, dan denk ik, wat heb ik toen vredesnaam opgeschreven? Ik kwam ook historische fouten tegen. Maar dat kwam ook door de ervaring in archieven zoeken. Kwam je met nieuwe documenten waar je wat meer gegevens, waar je meer to the point kon. Dus er zijn heel veel verhalen die we zou ik best over willen doen.
Jullie schrijven allebei terwijl je archiefonderzoek doet. Moet ik me dat voorstellen? Dan zitten jullie daar in een archief met allemaal artikelen en bakjes en microfiches. En dan hoe verzamel je dat? Doe je chronologisch of maak je veel kopieën?
Veel archieven zijn al geïnventariseerd, zoals dat heet. Er heeft een archivaris naar gekeken, die heeft dat geordend en die heeft een beschrijving gemaakt. Dus die heeft een netjes lijstje gemaakt van in doos 1 zit correspondentie. In doos 2 zit uitgaande brieven of notulen. Of als je geluk hebt, is dat dus al gebeurd.
Ja, ja, ja.
Dus dan kun je precies heel gericht gaan kijken van, oh, ik zoek iets uit die en die periode, correspondentie. Mag ik die en die doos, vraag je dan aan de archiefmedewerker.
Maar jij bent historica, dus je hebt daarvoor gestudeerd eigenlijk. Maar jij moest daar nog helemaal inkomen, denk ik
wel. Ja, ik heb voor brandweerman gestudeerd, dus
ja, dat is
heel
andere.
Anders, Maar goed, op een gegeven ogenblik ben je in een onderwerp geïnteresseerd en dan ga je naar het archief. En aldoende leert men eigenlijk. En de mensen van de studiezaal die helpen je altijd heel graag op weg. Mm-hmm. Dus je krijgt steeds meer ervaring erin. En de digitalisering heeft natuurlijk ook heel veel gemakkelijk gemaakt, het zoeken.
Dat is het onderzoek. En het schrijven zelf, ja, je zei van, daar heb ik ook wel, mijn latere werk is beter dan mijn eerste werk. Zijn er ook mensen die met jullie meelezen?
Ja, ik heb sommige mensen, die laat ik dan wat lezen, om te kijken wat ze ervan vinden. Ja, ja. En ook wel eens voor de taal, voor de stijl. Dat is wel fijn als iemand meeleest, dat maakt je ook wat zekerder.
En heb jij dat ook nog steeds?
Ja, ik heb in mijn omgeving een hele kritische lezer. Die,
altijd handig.
Die in eerste instantie mijn teksten bekijkt en mij niet spaart. En dan vraag ik ook altijd, als ik in opdrachten werk, vraag ik iemand van de organisatie kritisch wil meelezen.
Onderling, ik heb samen met Ger Mulder het boek Verdwenen scheepshellingen geschreven. Dus dan schrijf je samen. En elk verhaal zit je ook samen doorheen te worstelen. Hele discussies over hoe iets wel of niet zit. Of iets wel of niet waar is.
En schrijven jullie dan aparte hoofdstukken? Hè? Dus dat de ene een bepaald deel voor zijn rekening neemt?
Nou ja, dat was wel zo. De een schrijft, laten we zeggen, weer wat dieper in de geschiedenis. De andere die deed dan weer meer, zoals ik deed, meer het kapelse daarin. Ja, ja. En dat werd dan samen één verhaal.
Paul, je hebt heel wat boeken op je naam staan. Zag ik ook in de catalogus van de bibliotheek onder andere. Kun je er een paar van noemen? En heb je ook een favoriet, een soort lievelingsboek daarin?
Ja, er zijn er inderdaad nog een paar. Dat is over de watersnood in Capelle aan de IJssel. Eerst een deeltje over gemaakt, alleen over Capelle. En later nog samen met iemand van Krimpen, Kees Loeven, over beide gemeentes. Mm-hmm. Boerenerfgoed van Capelle is een boek waar ik aan meegewerkt heb. Dat hebben we met z'n vieren gedaan. Maar wat ik vooral een mooi boek vind zelf altijd, dat is Verdwenen scheepshellingen. Dat is in 2006 uitgekomen. En daar ben ik eigenlijk bij toeval ingerold. Daar was Ger Mulder, mijn collega-auteur, die was daarmee begonnen. En op een gegeven moment vroeg hij mij erbij. Nou, het is een hele leuke klus geworden. Ook wel heel veel archiefonderzoek geweest. Maar ik vond het zo leuk om daaraan te schrijven en onderzoek naar te doen. Omdat de familie Krijgsman van de familie van mijn moeders kant, die hebben eeuwen in die scheepsbouw gewerkt in Capelle aan de IJssel. Dus ik kwam die familienaam daar ook veel in tegen. Dus het is een beetje eerbetoon aan hun ook geweest. Achteraf heb ik dat bedacht ook. Maar ja, dat maakte het leuk.
Ja. En die scheepshellingen zijn ook belangrijk geweest in Capelle.
Ja. In Capelle zijn er duizenden schepen gebouwd. Onder andere het langste houten schip ter wereld is in Capelle gebouwd. Oh. En dat is een record, dat staat nog steeds.
Dat is nu moeilijk meer voor te stellen.
Nee, ja.
En het eerste stoomschip in Nederland is in Capelle gebouwd. Dus dat zijn dingen die wist ik voor ik dit onderzoek deed ook niet. Nee. Voor de gebroeders Hogendijk, dat was een werf waar nu de IJsselwerf ongeveer ligt. Of dat braakliggende terrein. En die waren heel vooruitstrevend. En dat stoomschip, dat werkte voor geen meter. Want het voer zo langzaam dat ze het uiteindelijk uit de vaart hebben gehaald. Maar goed, het was een eerste klus. En dat langste houten schip ter wereld is nog steeds een record wat staat.
Je hebt daar met iemand anders over aan gewerkt?
Ja, dat is Ger Mulder. Dat is een man die komt uit de scheepvaart, uit de rederijen. Een Groninger is het. En die man die weet zo ontzettend veel van schepen. En is daar nog steeds in actief bij de stichting Maris Data. Die zijn alle schepen die in Nederland ooit gebouwd zijn aan het inventariseren en beschrijven. En daar werkt hij dagelijks aan.
Heb je daar ook lang aan gewerkt?
Ja, dat is bij elkaar wel 2,5 jaar geweest. Je houdt dat nooit zo bij hoe lang je ergens aan werkt. Nee. Je begint eraan. Dus het is een schatting 2,5 jaar.
Wanneer is eigenlijk dat einde geweest van die scheepshellingen?
De IJsselwerf heeft tot ongeveer 1990, had ik me ook gezegd, schepen gebouwd. Ja. En Fuik, dat was daarvoor in 1980 gestopt. De werven werden allemaal grootschaliger en dat kon niet meer aan die IJsseloever.
Komt het ook door de verplaatsing van de activiteiten naar andere landen? Maar door in het algemeen ook de Nederlandse scheepsbouw natuurlijk.
Ja, dat heeft een grote rol gespeeld. Maar ook een grote rol was bijvoorbeeld zo'n werf als Fuik. Die hadden niet voldoende ruimte om uit te kunnen breiden. En de schepen werden groter. En producties moesten ook anders verlopen om nog winstgevend te kunnen draaien. Dus dat ging gewoon niet meer. Er gingen grote scheepssecties, die gingen over de Dorpstraat langs de Van Capelle zich die zo naar de werk. Moet je voorstellen, dat ging op een gegeven moment niet meer.
Je vertelde net over het boek Verdwenen Scheepshellingen. En dat je eigenlijk zelf ook niet wist wel wat voor een bijzondere scheep hier eigenlijk in Capelle gebouwd zijn. Jullie schrijven allebei over het verleden. Zijn de bewoners van Capelle zich een beetje bewust van het verleden van Capelle?
Nou, laat ik het anders zeggen. Er is wel belangstelling voor het verleden. Nou, zoals je al zei, ik werk ook hier in de bibliotheek. En ik merk dat mensen het ook wel leuk vinden om historische dingen te lezen. Of dat nou specifiek Capelle, de geschiedenis van Capelle is, dat weet ik niet. Maar ik zie wel belangstelling bij mensen. Wat ik ook vind, is dat er te weinig interessante, leuke geschiedenisboeken zijn. Die moeten er veel meer komen, want mensen vinden het best leuk om daarover te lezen.
En dan bedoel je geen historische romans, maar echt zoals als het boerenerfgoed?
Nee, dat mogen ook romans zijn. Wat ik vaak vind, is dat geschiedenisboeken te veel in detail treden. En daardoor niet meer interessant zijn voor mensen om te lezen. Op zich maakt het niet uit of een boek informatief is of dat het een roman is. Maar ze moeten goed leesbaar zijn. En dan willen mensen ze best pakken en meenemen.
Mm. Hoe sta jij daar tegenover, Paul?
Ja, de belangstelling voor geschiedenis neemt volgens mij toe. Dus, maar inderdaad ben ik het Nelleke eens dat er zijn gewoon te weinig goed leesbare boeken. Zeg maar bekende auteurs, die zie je zelden historische romans maken. Ik heb toevallig met Maarten het Hart daar eens over gehad. En die had een boek geschreven, die kwam toevallig in een boekhandel tegen mijn sluis. En die had dat boek geschreven, Psalmenoproer.
Ja,
en dat is heel veel. Hij zegt, dat doe ik nooit meer, zei hij. Hij zegt, er zit zoveel archiefonderzoek in, dat kost me veel te veel tijd. Mm. Ik schrijf liever dan wat anders. En ik denk dat het voor de meeste auteurs
dus het, geldt. Dus de reden is tijd natuurlijk dan.
Ja.
En de investering die je erin moet doen. Waardoor...
Nelleke Noordervliet schrijft veel historische boeken. Anne-Jet van der Zijl natuurlijk. Dus,
er zijn een aantal jeugdboeken, auteurs die veel historisch werk schrijven.
Je ziet nou leuk in zo'n Suzanne Jansen, het Pauperparadijs. Ja. Het is ook een succesnummer.
Op basis van haar eigen familie. Maar het is ook belangrijk dat mensen over geschiedenis lezen, vind ik.
Ja, wij vinden dat leuk, dus logisch.
Natuurlijk, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik vind het belangrijk dat mensen iets over geschiedenis weten. En waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat mensen, denk ik, als je je eigen tijd goed wil begrijpen, moet je wel iets weten over geschiedenis. Het is niet alleen belangrijk om je tijd te begrijpen, maar ook bijvoorbeeld om je tijd te relativeren. Niet zo heel lang geleden is er een boek verschenen, een heel belangrijk boek, geschreven door een hoogleraar uit Harvard. En dat ging over graaikultuur. Nou, waar denkt iedereen aan bij het woord graaikultuur? Ja, aan de actualiteit, aan banken. Maar het boek ging over de middeleeuwen.
Dat bestond toen ook
al. En wat hij ook beschrijft is wat het antwoord daarop is geweest. Hoe hebben ze daar toen mee? Want het was toen ook schadelijk voor de samenleving. Hoe is daar toen mee omgegaan?
Maar de geschiedenis leert dat we niet van geschiedenis leren.
De mens is hardleers en vergeet
maar dat maakt het toch nog steeds interessant en belangrijk.
Wat er veel komt is zijn familiegeschiedenis. Hè? En die zijn vaak heel interessant doordat ze juist over een dorp of over een streek heel veel informatie geven. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Niet dat alles goed is wat er komt, maar er komt wel meer.
Want je zegt er worden eigenlijk te weinig fijne boeken, fijne leesboeken overgeschreven. Een boek is één medium, maar kun je je ook voorstellen dat je geschiedenis op een andere manier vertelt, zeg maar?
Ja, natuurlijk. Nou, Paul heeft het net al genoemd. Databases, bijvoorbeeld beeldbanken die worden opgebouwd. Kun je natuurlijk ook heel veel materiaal uithalen. Bijvoorbeeld de bewoningsgeschiedenis. Waarom staan er in Capelle boerderijen? Hoe zagen ze er vroeger uit? Wie woonde er? Dat zijn ook dingen die je daaruit kunt
halen. Het is denk ik ook mooi dat je dingen zichtbaar kan maken aan een gebouw zelf.
En er komen ook mooie boeken aan op dat gebied. Ik noem maar even Rotterdam is zoveel dorpen, hè? 7 dorpen. Ja. Arie van der Schoor maakt altijd, kijkt er naar uit. En daar wordt de geschiedenis van alle dorpen die samen Rotterdam vormen beschreven. En er zijn heel veel mensen die daar naar uitkijken. Dus dat betekent dat dat ook leeft. Hoe zit Hilversberg in elkaar? Hoe is het zo gekomen met Katendrecht? Noem maar op.
Nou, het is wel leuk dat je die twee wijken noemt. Want het thema van de Maand van de Geschiedenis van dit jaar is arm en rijk. Zie je ook arm en rijk terug in Capelle? Had je arme wijken, rijke wijken, gebouwen, bewoners?
Ja, er waren in Capelle, maar Paul weet dat beter dan ik, denk ik. In Capelle van oudsher al arme en rijke boeren natuurlijk. Ja. En met de industrialisering ontstond een elite, een ondernemerselite.
Ja, je zegt al arme en rijke boeren. Je had boeren hier, die hadden heel veel grondbezit. En dat hadden ze verworven door dat families gewoon een nicht en een neven met elkaar trouwen. Allemaal in de familie houden. En die rijke boeren dan, want er waren ook arme boeren die een stukje land pachten en die het moeite hadden het hoofd boven water te houden. Maar ook de industriëlen hier, de scheepsbouw, de kunstmestfabriek of zo, dat waren ook machtige mensen die heel wat te verteren hadden. En dat ging dan wel ten koste van die arbeiders die hun fabrieken moesten laten draaien. De steenplaatsen waren ook vaak weer die rijke boeren die de steenplaatsen ook in bezit hadden. Dat was bijna slavenwerk.
Dat waren veel arme kinderen mensen. Ook.
Voor die steenplaatsen werden juist grote gezinnen geworven. Die werden op de steenplaats gehuisvest. Want die kinderen konden dan ook mooi op de steenplaats meewerken. En de kinderen met kleine voetjes, waren 4 jaar, die moesten al tussen de stenen lopen. Want die voetjes namen minder ruimte in. Dus konden ze meer steen op een vierkante meter kwijt. Dat soort dingen. En die mensen waren gewoon arm. En als de stookseizoen over was, dan zaten ze weer zonder werk. En dan hadden ze geen goede boterham. En bovendien had de steenplaatsbeheerder ook vaak nog zelf het winkeltje waar hij de bonen en de grutten verkocht.
Dus er was wel degelijk een groot verschil tussen.
Er was een soort apartheid in Nederland. Ja. En het gekke is, als je dat zo nu beschrijft, lijkt het alsof je het over een ander land hebt, ver weg. Maar het is ons eigen land en nog niet eens zo gek lang geleden.
Over hoeveel tijd praat je dan?
Nou, dit was
eind
19e eeuw tot...
De steenfabrieken zijn al vanaf de 15e eeuw eigenlijk in Capelle. Maar zeg maar, de top zat in de tweede helft 19e eeuw.
Nou, we hebben het over historische boeken gehad met Nelleke Manneke en Paul Weiding. En dat het zo belangrijk is dat er mooie historische boeken geschreven worden. Wanneer is een historisch boek mooi volgens jou, Nelleke?
Wanneer een historisch boek mooi is. Een boek is mooi als het mensen raakt, denk ik. En dat kan op allerlei manieren. Maar wat ik zelf mooi vind, is als een boek me raakt. Als ik er persoonlijk door... als ik me persoonlijk betrokken voel.
En geldt dat voor jou ook, Paul?
Ja, dat geldt voor mij ook, ja. Ja.
Nou, we hadden het net ook over de verschillen tussen arm en rijk. En ik had jullie gevraagd om een boek dat jullie erg mooi vinden of waar je een band mee hebt. En een boek wat eigenlijk ook gaat over die tegenstelling tussen arm en rijk binnen Capelle is het boek De Geschiedenis van de van Capelle Stichting. En Nelleke, jij wilde daar een stukje uit voorlezen.
Ik ga een heel klein stukje voorlezen. De Van Capelle Stichting, nu het Van Capelle Huis, is opgericht eind 19e eeuw voor arme Capellenaren die arm en oud waren, moet ik erbij zeggen. Was dat nou nodig? Een huis voor ouderen die zichzelf niet konden bedruipen? Ja, dat was nodig. Er was heel veel armoede. En ik ga een paar stukjes voorlezen, een klein stukje. Wat gaat over iemand die als gegadigde zich had opgegeven om in de Van Capelle Stichting te komen wonen. Dat was Adrianus van de Ende, 76 jaar. Hij meldde zich in 1937. Hij was schilder geweest en nu te oud om te werken. Dus 76. Noodgedwongen leefde hij in het huis van zijn zoon aan de Schravenweg, waar hij in een piepklein kamertje huisde. Zijn komst naar de Van Capelle Stichting betekende dus een hele verbetering. Een ander geval, de 67-jarige Hendrikus de Jong, gaf zich op in 1938. Hij had een klein boerderijtje gehad met 6 koeien. Daarvan had hij zichzelf kunnen bedruipen. Maar uiteindelijk was hij te oud geworden en de vrijgezellenman was in een primitief schuurtje aan de Kralingse weg gaan wonen en moest leven van 3 gulden per week.
En je hebt ook een lievelingsboek meegenomen, Paul.
Ja, dat is dat boek Verdwenen Scheepstelling, waar we al eerder over hebben gesproken. En daar heb ik ook een stukje wat me aanspreekt. En dat zegt ook iets over arm en rijk. En dat gaat ook over mijn familie. Adi Krijgsman zelf zag niets in de scheepsbouw. En is op 14-jarige leeftijd bij Wegeling in Kralingse Weer het drukkersvak ingegaan. Zijn 6 broers hebben wel kort of lange tijd in de scheepsbouw gewerkt. Hoewel niet allemaal bij Fuik. Driek heeft tot aan zijn pensioen op de oude werf gewerkt als ijzerwerker. Paulus, dat is dus mijn opa, was ijzerwerker tot hij in de jaren 30 op de nieuwe werf een ongeluk kreeg. Daar viel van een schip op de helling een 14 kilo zware dolly, dat is klinkergereedschap, naar beneden op zijn rug. Met een kruiwagen hebben ze hem naar zijn huis aan de Willemstraat in de oude plaats gebracht en in de bedzee gestopt, waarna de dokter werd gewaarschuwd. Het was ernstig, hij had een schedelbasisfractuur, maar het kwam toch nog redelijk goed met hem. Maar werken op de werf was er niet meer bij. Hij kon geen zwaar werk meer doen en niet tillen. Tijdens herstel kreeg hij een kleine uitkering van een fonds waarvoor hij wekelijks zegeltjes had geplakt. Het was te weinig met een gezin. Toen hij weer op de been was, begon hij daarom een handel langs de deur. En later nam hij een kruidenierswinkel over aan de Wilhelminenstraat in de Oude Plaats.